Ja, we moeten er de hele dag op steunen, letterlijk. Mm-hmm. We moeten steunen op onze voeten, dat is onze basis. En zeker met tennis, dat is heel veel coördinatie, het is snelle bewegingen. En je voeten zijn daar natuurlijk, je voeten werken super belangrijk daarbij. Ja. Dus gezonde, sterke voeten, ja, daar ben ik echt van overtuigd, dat kan een enorme positieve impact hebben op hoe je beweegt en hoe goed je beweegt.
Welkom bij deze miniserie van de Tennis the World podcast, waarin we ons focussen op het optimaliseren van onze leefstijl. In deze serie ga jij leren wat je kan doen naast de baan om beter te presteren op de baan. Veel luisterplezier en succes met het boeken van progressie.
Zo, Jeroen.
Yes.
Gaan we de podcast opnemen, eindelijk. Je hebt een mooie reis gemaakt, wat er tussen zat toen we contact hadden.
Ja.
En ik ben blij jou, wat ik net eigenlijk al zei, iemand die ook practice what you preach, veel zelf bezig is om fit te blijven. En niet alleen fit, maar ook echt nog naar next level te gaan. En ben benieuwd of wij mensen weer kunnen ook daarmee, wat je bij mij dus hebt gedaan, te inspireren om bepaalde dingen uit te testen. Mobiliteit, kracht, ochtendroutines, avondroutines. Of we daar mensen ook wat bij kunnen inspireren en informeren. Dus tof dat ik hier kan zijn.
Ja, leuk dat je er bent.
Ja, in Rosmalen, waar het gebeurd is trouwens, hè, dit jaar voor een tennisser. Ik weet niet of je dat meegekregen
hebt. Help me even, zijn naam.
Is Tim van Rijthoven.
Ja, ik heb het voorbij zien komen.
Ja, die had hier op gras gewonnen. Dus ik was daar niet bij de finale dag bij, wel de halve finale volgens mij. Dus altijd als ik dit ritje maak, dan denk ik, wat gewoon...
Hij heeft daarna toch ook op een ander toernooi nog tegen...
Djokovic.
Djokovic, nou ja, dat heb ik gezien.
Wimbledon was dat.
Toen won hij nog een set, toch?
Ja, klopt. Ja, en nu hoop ik dat hij weer wat stappen kan zetten. Ja, en misschien moet hij ook naar deze podcast luisteren, weet je wel? Dat hij nadenkt.
Altijd een goed idee, denk ik.
Moet doen. Ja. Hey, top man. Voor de mensen die jou niet kennen, wie is Jeroen Bouwman? En wat doet hij?
Ja, ik ben Jeroen Bouwman, 30 jaar... Ik woon in Den Bosch, mede-eigenaar van Werkatleet. Joep is hier inderdaad ook al in de podcast geweest, dus wellicht dat ze al enigszins weten wat we doen. We zijn 5 jaar geleden gestart met Werkatleet om werknemers in Nederland wat fitter op de werkvloer te laten verschijnen, eigenlijk dat. En wij maken eigenlijk altijd de vergelijking tussen een atleet en een werknemer, omdat die heel veel vergelijkenissen hebben eigenlijk, als het ware. Je moet presteren. Je moet teamprestaties neerzetten, je moet voldoende energie hebben om je dag door te komen. En ja, wij richten onze sessies eigenlijk altijd in hoe ook een atleet de wedstrijd inricht en alles rondom een wedstrijd. Dus bijvoorbeeld een warming-up is super belangrijk om je lichaam voor te bereiden op de wedstrijd. En een warming-up is in onze ogen dan een ochtendroutine. Dus alle dingen die je doet voordat je werkdag start. Nou, je werkdag is dan de wedstrijd. Dus ja, er moet gepresteerd worden en dat is ook goed, denk ik. We willen aanstaan, we willen actie. Dus op welke tools kun je inzetten in je wedstrijd, in je wedstrijddag om te kunnen presteren, maar ook tegelijkertijd te kunnen werken aan je vitaliteit. En alles na je werkdag is een cooling down. Ja, een atleet moet de cooling down doorlopen, eventjes afschakelen, blessures te voorkomen, misschien wat stretches doen. Ja, en alles wat een werknemer kan doen na zijn werkdag, dat is een cooling down.
Ja.
Verder groot sportliefhebber, CrossFit. En ik vind het leuk om dingen te experimenteren, wat je net ook al aangaf. Om optimalisatie te creëren, om fitter, meer energie te hebben. En ik vind het leuk om mensen daar mee te kunnen helpen, mensen te kunnen inspireren.
Ja letterlijk. Jij werkt natuurlijk ook. Dus jij hebt er ook baat bij als jij die warming-up doet om te presteren op je dag, op je werkdag. En dan pak je inderdaad ook die cooling downs bij. Ja, netjes. Ik was ook aan het... het is natuurlijk het stukje rijden, dus je gaat wat dingen... Vaak de laatste tijd zet ik ook gewoon de radio uit en dan merk je van... Hey, dat zijn momenten waar je op bepaalde dingen komt. En ik dacht van, werkatleet, want ik vind dat ook echt een goede naam. Past er goed bij.
Thanks.
Dus dacht ik ook van... vandaag gaat het eigenlijk, is het tennisatleet. Want de sporter, wat je zegt inderdaad... Ja, die bereidt zich helemaal voor de wedstrijd. Die wil ready zijn. Ook na een wedstrijd, de cooling down. Maar toch zijn er ook heel veel, en zeker de mensen die deze podcast vaak luisteren, zullen al heel veel dingen gehoord hebben wat ze kunnen doen.
Mm-hmm.
Maar in het recreatieve niveau zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die slaan die koeling, die warming-up misschien over. Die denken niet na over hoe ze nou blessures kunnen voorkomen of wat ze kunnen doen na de wedstrijd. En toen dacht ik inderdaad gewoon tennisatleet. Dat is het voor vandaag.
Ja.
En dus dat is wel heel tof. En een eerste vraag die ik eigenlijk voor je had, dat is: wat motiveert jou om nou zo fit te zijn? In ieder geval wat ik van je zie, is mm-hmm. dat je niet super fit.
Ja, ik heb het daar ook best wel vaak over met mensen. En ik denk dat het een bepaalde baseline is waar je op een gegeven moment bent. En je wil daar niet meer vandaan, als het ware.
Gelijk tennistermen.
Ja, precies. Ja. Over nagedacht natuurlijk. Oh, ja. Hè? Nee, kijk, op een gegeven moment zit je zo lekker in je vel. Je staat met energie op. Je hebt mega veel energie gedurende de dag. En ik merk ook echt dat door de keuzes die ik maak en de dingen waar ik mee bezig zijn, waar wij mee bezig zijn, dat ik daardoor ook kan presteren bij bedrijven, sessies kan aanbieden, tegelijkertijd ook nog lekker kan blijven trainen, dat ik lekker in mijn vel zit, geen pijntjes heb. Ja, weet je, dat voelt gewoon zo lekker dat je dat gewoon wil houden en dat je altijd bezig bent met oké, wat werkt nog meer?
We can never change a winning team. Als dit werkt, dan
precies.
Ga ik daar niet...
Ja, en soms ga je dan eventjes terug. Als je een keertje wat minder fit bent. Of als je wel een keertje lekker naar de kroeg gaat of zo. Dat komt ook natuurlijk ooit nog wel eens een keer voor. Maar dan kom je altijd weer terug naar de lijn of naar het niveau waar je vandaan kwam. En dat jaag ik eigenlijk altijd na.
Ja. En dan moet ik toch ook zeggen dat ik dacht van, oké, je hebt een bepaald level gehaald. Maar als je soms, dan ben je bijvoorbeeld, als we het hebben over slapen, of je hebt voldoende geslapen, je bent uitgerust, dan zou je kunnen denken, nou, dus ik was zo uitgerust, vanavond kan ik wel later slapen. En dan word je die volgende ochtend wakker, denk je, oh shit, nu ben ik best wel moe.
Mm-hmm.
En dan ga je weer meer over. Maar het lijkt dat jij ook in fitheid best wel goed weet. Niet altijd natuurlijk balans. Daar ben ik heel benieuwd vandaag om te hebben ook over die balans tussen inspanning en ontspanning. Maar dat je daar een goede, toch redelijk goede balans in weet te vinden. Ik kan me best voorstellen dat je denkt, nou, ik ben nu best wel fit. Oké, ik hoef even niets te doen. Maar toch zit er iets in bij jou dat je volgens mij redelijk veel blijft trainen. En zit daar dan een diepere motivatie in om ook echt... Ja, en dan heb ik gezegd al je werkdag, maar is het dat breder om aan dingen te werken?
Op een gegeven moment weet je hoe bepaalde systemen in je lijf werken. En ook door dingen te experimenteren, door hier veel mee bezig te zijn, weet ik wat mijn lijf nodig heeft. En bijvoorbeeld als je het hebt over slaap, ik weet hoeveel slaap ik nodig heb om daar heel lekker op te gaan en mega uitgerust wakker te worden en... Ja, een bom van energie te hebben de hele dag.
Hoeveel slaap of hoeveel?
Ik zit wel echt tegen de 9 uur aan dat ik nodig heb om de energie te hebben die ik wil hebben. En als het dan een keer wat minder uur is en ik tik een keer 7,5 aan, dan is het nog steeds ruim voldoende. Maar ja, als we het hebben over tennis trouwens, weet je hoeveel slaap... Nadal? Nee, Federer. Nee,
Federer, klopt. Joep zei dit toevallig in de podcast. Ja,
ja. Ja. Nou ja, weet je, het is natuurlijk per persoon afhankelijk hoe actief je bent, hoe je leven eruit ziet.
Ja, want Joep, heb ik helemaal niet aan hem gevraagd, maar je weet het vast bij hem. Heeft hij net zoveel, minder?
Minder, of, ja. Wel wat minder, ja. Ja.
Dus dat is ook wel geinig inderdaad. Niet iedereen heeft evenveel slaap nodig.
Nee.
Dus heeft ook niet iedereen evenveel training nodig om een bepaald niveau te halen. Dus het is allemaal inderdaad afhankelijk van de persoon. Ja. En je doet zelf CrossFit?
Ja.
Puur om fit te blijven of heb je daar ook competitieve doelen mee?
In principe puur om fit te blijven, maar ik vind het competitie-element van CrossFit superleuk. Zeker om het met een leuke groep te doen. Het is echt een bepaalde community die gecreëerd wordt. En ja, dat is super motiverend. Maar ook, je zet altijd scores neer. En je hebt events waar je aan mee kan doen. Je hebt 1 keer per jaar een soort van... kampioenschappen waar 80% van degenen die CrossFit doen daar aan mee. En dan kun je ook kijken hoeveel ze die in Nederland staat, weet je wel. Nou, met tennis is dat natuurlijk niet anders, die rankings. En dat is zo'n superleuk. En dan stel ik wel bepaalde doelen voor mezelf, omdat dat gewoon werkt. En dat motiveert je ook wel om gewoon 5 keer per week te trainen. En hopelijk Joep een beetje voor te blijven.
Ja, sta je hem voor?
Sorry?
Ben je hem
het
voor?
Het is altijd een beetje kiele, dus ja, dat
nice.
Is wel leuk juist.
Nice. Ja. Nice. Ja, dat is top. Ja, maar inderdaad, ja, bij tennis heb je dat ook. Ja. En zeker als je met mensen ook tennist. Stel, jullie zouden allebei tennissen en je hebt altijd die battle op de baan. Ja, dan blijf je ook wel gaan. Je wilt niet dat de ander je voorbij gaat.
Nee. Dus,
en zit hij ook zo in een wedstrijd? Van, ik wil Joep voorbij?
Ja, op zich wel. Ik denk dat wij elkaar lekker challengen.
Ja.
Ja.
Ja, mooi man. Hey, de warming-up, daar begint het dus eigenlijk. Hè. Dat is eigenlijk het begin van de dag voordat je met werk begint. En eigenlijk dus ook de mensen die dit luisteren, hun werk is niet tennis, maar hun werk is hun werk. Mm-hmm. En ze doen tennis natuurlijk, dus ze hebben eigenlijk een soort dubbele doelen, dubbele taken. Hoe ziet die warming-up, misschien een ochtendroutine te noemen?
Ja.
Hoe ziet die eruit bij jou? Of wat zijn de suggesties voor mensen om aan te denken?
Wat ik altijd belangrijk vind is om te snappen en te benadrukken dat de manier waarop je je dag start, dat eigenlijk de toon zet voor de rest van de dag. Dus als jij je dag heel gestrest begint, ja, dan is de kans, ik denk bijna 100%, dat de rest van de dag redelijk gestrest gaat zijn. En we leven nou eenmaal in een maatschappij waarin we enorm veel prikkels op ons afkrijgen. We hebben inderdaad een 40-urige job die we moeten doen en we willen nog sporten en we hebben nog een sociaal leven en noem maar op. Dus ja, er wordt gewoon veel van ons gevraagd. Vandaag de dag krijgen we zoveel prikkels op ons af wat iemand in de middeleeuwen in een jaar kreeg. Nou, dat zegt denk ik wel genoeg. Dus ik denk dat het enorm krachtig is als jij je dag rustig kan starten, zonder dat je in iemand anders zijn plannen al meteen meegaat, zonder dat je al meteen enorm veel prikkels je brein binnen laat komen. Dus ik denk, ja, dat belangrijke heel belangrijk is om te beseffen. En als dat voor iemand 5 minuten zitten op een matje is, of 1 ademhalingsoefening doen, of 2 bladzijden lezen, of een rondje wandelen buiten. Als dat al iets is wat diegene nog niet deed en vanaf morgen zou gaan doen, dan vind ik dat al fantastisch. En ik denk met kleine veranderingen en die gaan uittesten voor jezelf en te gaan kijken, oké, dat is iets wat werkt voor mij, dan is dat uiteindelijk het belangrijkste en dan kun je dat heel rustig gaan opbouwen. Ik denk ook niet dat het werkt als je nu 's ochtends wakker wordt en je pakt een kop koffie, je klapt je laptop open en gaat direct aan het werk, om dan vanaf morgen een ochtendroutine van 1 uur te hebben. Ja, dan is de kans niet heel groot dat je dat vol gaat houden. Dus ik denk dat heel belangrijk is, dat je kleine veranderingen gaat toepassen en gaat kijken waar jij lekker op gaat. En dat vind ik eigenlijk altijd het belangrijkste om over te dragen.
Ja, precies. Zo klein beginnen en kijken wat voor diegene fijn is.
Ja.
En dan zal er ook wat tussen kunnen zitten. Wat ik weet dat veel mensen doen is een koude douche nemen in de ochtend. Dat is wat veel mensen niet fijn vinden.
Mm-hmm.
Dus er zullen er ook waarschijnlijk wel dingen zijn die misschien, als het horen of aan denken, dat vind ik niet fijn, maar misschien wel weer een groot voordeel uit kunnen halen.
Ja.
Dat zou koude douche kunnen zijn. Dat moet je natuurlijk ook testen. Zijn er bepaalde dingen die jij trouwens wel weet van, oh ja, dat zijn die routines die jullie misschien zelf ook wel eens posten van, hey, dit zijn die dingen van een ochtendroutine die je eigenlijk zelf dus liever niet doet omdat je merkt dat het gewoon niet goed bij je past? Of dat je wel doet, maar niet zo heel chill vindt?
Voor mij persoonlijk?
Ja?
Nee, voor mij persoonlijk zijn alle dingen die ik zoek, dus doe fijne dingen. Okay. En waar ik echt lekker op ga.
Ja.
Want anders zou ik ze niet meer doen,
nee,
denk ik. Ja. Tuurlijk, je doet dingen ook omdat ze goed voor je zijn. Maar als je er echt tegenop kijkt en als het echt je letterlijk heel veel energie kost om het te doen, dan weet ik niet of dat het juiste is wat je doet.
Ja.
Omdat er heel veel dingen zijn die je kan doen.
Ja.
Hoe
ziet het bij jou eruit, jouw ochtendroutine?
Ik sta 's ochtends op, liefst zonder wekken, maar dat gaat niet altijd. Omdat ik heb soms het idee, als ik geen wekken zet, dan kan ik ook om 8 uur of om 8:30 wakker worden. dan sta ik meteen op, stap ik meteen onder een koude douche. En dat vind ik heerlijk. Ik moet wel zeggen, sinds ik in dit huis woon, is de douche niet heel koud meer. Heel vervelend. Laatst zei ik tegen iemand, ja, mijn douche is helemaal niet koud. Zei iemand, ja, dat is ook een beetje de omgedraaide wereld, weet je wel. Dat je baalt dat je douche niet koud genoeg is.
Ja, lachen.
Ja, maar ik ga in januari verhuizen. Dus, en dan zet ik ook lekker een mijnvat in de tuin waar ik in kan gaan duiken 's ochtends.
Vanwege de douche toch, dat je verhuist?
Precies, vanwege de douche gaan we verhuizen. maar in ieder geval koude douche. Dan loop ik naar de keuken, pak ik 2-3 glazen water, eentje met zout. Om lekker je vochtvoorraden aan te vullen. Dan met de hond naar buiten. Ga ik een wandelingetje maken. Dat zijn de 3 dingen die ik altijd doe. En dan kom ik binnen en dan doe ik altijd wat ademwerk. En dat kan gekoppeld zijn met de meditatie. Soms wat activerende manieren van ademen. Soms juist lekker relax ademen of met adempauzes werken. Altijd daarna wat stretches. En dat kan 1 stretch zijn, dat kan een yin-yoga houding zijn. Dat kan gewoon lekker eventjes een beetje bewegen zijn. Soms wat springen zelfs om lekker de actie erin te krijgen. En dan ga ik altijd nog wat lezen. En dan, afhankelijk van waar ik heen moet, of ik nog wat meer tijd pak voor bepaalde dingen. Maar dat zijn de activiteiten die ik altijd doorloop. En de ene keer duurt dat 3 kwartier, de andere keer duurt het 1,5 uur. Soms duurt het een dik half uurtje. Ja. Afhankelijk ook van wat de dag gaat brengen. Maar dat zijn die activiteiten doorloop ik altijd. En dat is echt een routine.
Ja, ja, precies. En je zet dus ook wel inderdaad je wekker. Ook als je een vroegere afspraak hebt. Misschien was vanmorgen vroeger dan normaal.
Nee, eigenlijk niet. Voor mij voelt het als uitslapen als ik hem een keertje om 7 uur kan zetten. Zeg maar.
Ja, precies.
Dus meestal zet ik hem om 6:30. Ja. Ik wilde hier rond 8 uur zijn. Dus dan heb ik zeg maar 1 uur en 1 kwartier zeker om lekker mijn ding te doen.
Ja, precies. En je zei, er is koude douche, had je
water. Mond.
Om ook gewoon te zorgen dat je weer vochtvoorraad eigenlijk voor je dag weer hebt.
Ja.
Want je gaat sporten, waarschijnlijk weer.
Ja.
En dus, of sowieso eigenlijk ook als je niet sport, heb je natuurlijk nodig.
Ja.
Maar je zei ook zout.
Ja.
Vertel.
Ja, we verliezen sowieso 's nachts best wel wat vocht. De ene wat meer dan de ander. En echt om te hydrateren moet je ook elektrolyten toevoegen aan hetgeen wat je drinkt, aan water. Water alleen is vaak niet genoeg om echt te hydrateren. Het is wel vocht wat je binnenkrijgt. Alleen voor bepaalde processen in je lijf heb je echt ook elektrolyten nodig. Bijvoorbeeld natrium, zout. Dus 's ochtends voeg ik een lepeltje keltjes zout toe aan mijn water. Mede ook door mijn compagnon natuurlijk. Om gewoon lekker alvast die voorraden aan te vullen voor de rest van de dag. Kijk, bij 100% van onze processen in ons lichaam is water nodig. En 95% van de mensen in Nederland drinkt structureel te weinig water. Dus ja, als jij 's ochtends gewoon al meteen laten we beginnen met 1 glas water drinkt. Dan is dat al, dan heb je die al.
Ja.
Dan zit die er al in, weet je wel, voor de rest van de dag. Dus ja, veel mensen vergeten het ook gewoon simpelweg. Of die denken, ja, koffie, dat is ook vocht, dat is ook drinken, weet je wel. Ik drink toch al 8 koppen koffie, dat is toch ook, wat is het, 1,5 liter water.
Ja, precies. Ja, grappig. Maar daardoor zullen routines kunnen helpen inderdaad. Van
100%, ja.
In de ochtend gelijk water drinken. Daar ben ik ook best wel lang geleden mee begonnen door een journal die ik van iemand had. Waarin stond steeds 3 glazen water en dan vinkte ik dat af. Maar weet je, of je nou, ja, dit is dan dit een beetje een glas wat je drinkt? Of is het groter of kleiner?
Want ja, zo'n glas. Ongeveer zo'n glas en dan gewoon helemaal vol. En die drink ik 2-3 zeker weg.
Ja, precies. Ja, en denk daar ook, ja, weet je, daardoor het zit altijd wel natuurlijk in kennis. Anders dan, als je niet weet dat je voldoende vocht nodig hebt, dan waarom zou je het veel van drinken? Maar ook, natuurlijk ook weer hier in testen. Ik weet nog dat ik namelijk best wel een groot glas had. 3 glazen, holy moly. Ik denk, dit kan ik echt niet meer hebben.
Nee.
En daarna dacht ik van, laat ik een kleiner glas doen, weet je wel. En daarna merkte ik ook wel voldoende mee.
Maar ja, dat is ook precies wat ik zeg. Dat dus begin klein, weet je wel. Ja. Al is het nu bij het eerste kopje koffie wat je drinkt, een glas water erbij toevoegen als extra. kan dat dan winst zijn voor iemand. Ja. En sommige mensen zeggen ook, ja, 3 glazen water, dat krijg ik echt niet weg, ochtends.
Nee, sommigen krijgen het echt niet weg, inderdaad.
Nee, ja, begin dan met een half glas. Begin dan met 1 glas.
Ja. Ik moet altijd wel lachen, omdat ik merk dat ik soms mijn vriendin als voorbeeld geef wat ze dan niet doet als we over deze onderwerp hebben. Maar niet tegen mijn vriendin. Maar die drinkt zo weinig. En ze vergeet het altijd. En dan gaat ze sporten. Bijvoorbeeld zondag ging ze sporten. Dus een groepsles was ook achteraf, zij is echt super zwaar. Maar die drinkt helemaal niets in de ochtend. En dan komt ze terug en dan van, ik letter er dan een beetje op van, heb je wel wat gedronken? Oh nee, vergeten, weer vergeten. Ik denk, ja, het is eigenlijk, dat is zo lastig lijkt me voor je lichaam. Want die heeft net een uur, anderhalf uur echt flink aan de bak gegaan.
Ja.
Dus, dat is, ja.
Kun je niet voorstellen, hè?
Nee, ja, ik niet, want ik drink dus best wel veel. Terwijl ik vroeger, en daardoor komt misschien ook vroeger, zei bij mijn ouders altijd, drink zo weinig. Nu heb ik echt het gevoel van, ik drink nu zeker wel genoeg. Maar bij zout had ik trouwens zelf, ik doe het nu ook. Maar ik had zelf, en ik hoor het ook wel eens van mensen, hè, die ik dan vertel. Komt altijd een beetje van, waarom doe je dat? Is toch niet goed voor je zout? Of ook zelf wel eens dat ik dacht, van, je krijgt er dorst van. Of het zou juist voor mijn idee ook je vochtvoorraad juist niet bevorderen, maar juist verminderen, zeg maar, dacht ik. Als ik gewoon over na ging denken door zout. Maar hoe werkt het dan met dat zout, zeg maar?
De elektrolyten heb je nodig bij heel veel processen. En ik denk dat in het verleden zout in een redelijk slecht daglicht is gezet. Dat zout de boosdoener was voor een hoge bloeddruk, voor leefstijlziektes. Ik denk ook om de focus van bepaalde andere producten of andere stoffen af te krijgen. Zoals bijvoorbeeld suiker. Ja. En zout, als jij een wondje hebt, heb je zout nodig. Als je transpireert, je zweet letterlijk zout uit. Ja. Dus we hebben het gewoon echt oprecht nodig. En het zorgt er juist voor dat je vocht vasthoudt. Ik merk bijvoorbeeld dat als ik het 's ochtends pak, dat ik veel minder naar het toilet hoef. Dan zou ik nu al 2 keer bij wijze van op moeten staan om te plassen. Kleine blaas.
Ja. Ja.
Zeker als je veel drinkt. Dus daar draagt het ook bij dat je het vocht vasthoudt en dat je het kan gebruiken.
Ja, ja, nice. Ja, en jij hebt dan dus zelf een hond, mm-hmm, waardoor je gaat wandelen. En daardoor moet je ook wel, want je laat je hond ook niet de hele tijd binnen. Maar wandelen, is dat een moment waar je dan ook echt, je komt, is het puur door om even in beweging te zijn? Of heb je daar ook dat je je rust kan vinden? Of?
Het is vooral om buiten te zijn. Okay. Ik denk dat als je het hebt over ochtendroutines en het optimaliseren van je start van de dag, dat het meest gezonde ding wat je kan doen is zo snel mogelijk naar buiten gaan in de ochtend. Omdat je heeft te maken met je circadiaans ritme. Je bioklok, je innerlijke horloge als het ware. Die stuurt bijna alle lichamelijke processen aan. Zit in je brein. Onder andere je hormoonhuishouding, je bloeddruk, je lichaamstemperatuur. En als jij 's ochtends naar buiten gaat, dan weet jouw innerlijke klok waar op de dag jij je bevindt. Zodat het bijvoorbeeld cortisol kan afgeven in de ochtend. Dan ben je alert, word je fit. Dat is iets wat je wil in de ochtend waarschijnlijk. Want we moeten gaan werken, we moeten actief kunnen zijn. En lichaamstemperatuur regelt het. Het zorgt er gewoon voor dat jij in de staat van zijn komt waar je wil zijn op dat moment. En daglicht meepakken of in de ochtend naar buiten gaan, ja, is eigenlijk gewoon het gezondste wat je kan doen in mijn ogen.
Ja, precies. Dat is het geval als je daarin meegaat door naar buiten te gaan. Mm-hmm. Als het licht is, als je gaat afbouwen, ook als het donkerder wordt. Bijvoorbeeld. Niet dat je inderdaad, hoe je tegengewerkt is. Dus het zou bij wijze van daglicht worden in de ochtend, maar je pakt je mobiel en of je slaat heel lang door. Zijn dat dingen waardoor je het juist tegengaat?
Nou, in de ochtend, kijk, het artificial light, zeg maar, het kunstlicht van jouw telefoon heeft een veel mindere impact op je systeem dan daglicht, wat je buiten meepakt. Dus dat weegt niet op tegen elkaar. En daarbij zorgt dat gaat puur over het licht wat van je telefoon afkomt. Maar dat doet ook iets met je brein. Dus het licht van je telefoon flikkert heel snel. Dat zien we niet met het blote oog. Maar dat doet iets met je brein. Dat zorgt al voor een bepaalde onrust. Ja. Daarnaast, zeker als je het nieuws gaat kijken. Je zit op Instagram. Je hebt te weinig likes gepakt op de post die je hebt gepost. Ja, dat doet allemaal iets met je onbewustzijn. Of misschien zelfs wel met je bewustzijn en met je brein. Heel veel prikkels. Zorgt voor onrust. Zorgt voor... Ja, dat jij richting die actieve stand van het zenuwstelsel gaat. Dus dat draagt allemaal bij aan een stressvollere dag.
Ja.
Wat er gewoon gebeurt is, je gaat wat meer naar de sympathische stand van het zenuwstelsel, wat meer naar de actiestand. Ja. En ja, je moet redelijk in staat zijn om te kunnen switchen tussen die standen.
Tussen parasympathisch en sympathisch, toch?
Ja.
Want jij bent natuurlijk ook gast geweest bij Luke. In zijn podcast. Ik was bij zijn seminar Levenskracht geweest. Cool. Dat tekende hij het inderdaad ook uit. Met dat eigenlijk meer golvend moet zijn.
Ja.
Net als je gelijk je mobiel pakt, gelijk e-mails beantwoorden of bewijs van een ruzie in de ochtend binnengaat en je houdt die... Dus dan zou dat parasympathisch zijn, hè?
Sympathisch is de S van stress, zeg ik altijd. Oh. Daarin kun je het onthouden.
Okay.
Dus sympathisch is juist de actiestand.
Okay.
En parasympathisch is de ruststand.
Okay.
Rest and digest. Precies.
Ja, dus de P misschien van pauze.
Ja.
Dus dan een sympathisch systeem. En daar zou je dan hele dag in kunnen zitten. Doordat je het ook heel druk hebt. Veel calls, veel dingen regelen.
Mm-hmm.
En dan kom je thuis, dan is het ook koken nog. En dan kom je in de slaap en dan... heb je minder rust, zeg maar.
Ja.
Dat vond ik wel heel mooi uitgetekend in dat diagrammetje... dat je daar eigenlijk wat meer een soort golf in wil hebben.
Ja.
Dus ja, wel een mooie, ja.
Ja, en daar kan in de ochtend naar buiten gaan echt super aan bijdragen. Dus dat je je telefoon nog even laat voor wat het is. Veel mensen gebruiken een telefoon als wekker. Ja, hoe verleidelijk is het dan om meteen eventjes alles te gaan checken? Dus laat die telefoon voor wat het is. En als jij vanaf morgen je telefoon 10 minuten, het telefoongebruik 10 minuten kan uitstellen. En in plaats van die 10 minuten dat je normaal op je telefoon zit, nadat je wakker bent geworden, naar buiten kan gaan, kan wandelen, kan bewegen. Ja, dan is dat al een enorme winst.
Maar wat een. Als ik kan me hier altijd heel erg in vinden, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik denk dan ook naar mensen die ik ook ken, of gedachten die mensen wellicht zouden kunnen hebben. Is ja, maar. Wandelen, ja, dan loop je een beetje in de ochtend. Ja, het is toch veel leuker om een beetje de dingen weer te zien op je telefoon, die veel meer excited zijn.
Mm-hmm.
Wat is dan... Ja, je hebt het eigenlijk natuurlijk net al uitgelegd.
Ja, maar dat heeft ook weer met hormonen te maken. Dus bijvoorbeeld met dopamine. Ja. Kijk, elke keer als jij... Het begint al met al die notificaties.
Ja,
het is
een gewoonte. Natuurlijk.
Het is sowieso een gewoonte, absoluut. Ja. Maar elke keer als jij die... pushmeldingen krijgt, dat zorgt elke keer voor dopamine. Elke keer een soort van beloningshormoon van oké, we krijgen weer... Of ja, we zijn sowieso sociale dieren met z'n allen. En we willen weten hoe het met onze sociale kring gaat.
Hmm.
Dat is gewoon fysiologisch. Evolutionair is dat zo geregeld. We leefden in groepen, we leefden in stammen. En het was belangrijk om te weten hoe het met onze... mensen gingen in onze groep.
Ja, en of je er zelf nog bij past.
Precies, en of je er zelf nog bij past. Dus het is heel normaal, het is echt wel een heel normaal patroon... dat jij constant wil weten hoe het met de mensen gaat in jouw omgeving. Dus dat is elke keer weer een soort van bevestiging. Oké, weet je, elke keer zorgt voor dopamine. Ja, en ik denk dat we vanuit daar heel erg aan gewend zijn... om constant die informatie te willen hebben... En dat werkt verslavend.
Ja, ik kan me herinneren dat ik... ik ken je volgens mij ook, omdat ik een podcast had geluisterd... waar je te gast was samen met Joep. Hoorde ik wat termen van hem voorbij komen van Tibor. Ken je ook toch?
Mm-hmm. Oh ja.
En ik had een periode dat ik met hem in zijn coaching zat.
Cool.
Wat inderdaad heel tof was. Waarbij hij eigenlijk zoiets zei van... koop een Philips... lichtlamp.
Wake-up light, ja.
Wake-up light, inderdaad. En ik dacht, oké, let's go, ik koop hem. En toen ging het, voor mij veranderde best wel veel, want ik had dus inderdaad niet meer mijn mobiel gelijk. Ik had wel dat licht dan van die lamp. Ik vond het relaxer wakker worden. Ik vond het wel nog moeilijk om niet snel naar mijn mobiel te gaan, maar dat ging steeds makkelijker. Maar het was vooral ook het verschil tussen... want Nou, nu vertelde ik net 200 leden natuurlijk gehad, maar dan was het soms in de ochtend, dan ging ik kijken en dan ging ik kijken, heb ik weer een aanmelding?
Mm-hmm.
En als ik dan een aanmelding had, dan stond ik al heel in de ochtend, ik heb helemaal blij. Maar het kon ook soms zijn dat ik dan keek, nou had er iemand afgemeld. En dat verschil tussen hoe ik mijn dag begon, hing soms daarmee samen. Of er was geen aanmelding. Ah, jammer.
Mm-hmm.
Terwijl eigenlijk, ja, waarom zou ik me daar al mee bezig willen houden op dat moment? Het, ik kan er niets aan doen of iemand aanmeldt. Of ja, ik kan er een beetje wat aan doen natuurlijk, maar niet op dat moment.
Nee.
Dus dat was wel echt iets waar ik veel aan gehad had, ja.
Ja.
Wat ik echt aanraad mensen gewoon ook te doen. Je kan ook voor hoe duur zou een wekker zijn. Je kan voor €5 waarschijnlijk gewoon het meest simpele wekker kopen.
Mm-hmm. Ja. En dat is zo'n eye-opener voor veel mensen. En of het nu je mail is, of het nou Instagram is, of het inderdaad iets met werk is. Of als jij dat binnen de eerste 10 minuten ziet, nadat je wakker bent geworden, ja, dan ga je daar meteen in mee. Ja. En dat doet iets.
Ja.
Zeker als jij een mailtje krijgt van je baas, of weet ik, van een klant, of net wat voor werk je dan ook doet. Waarom zou je die meteen willen zien?
Mm-hmm.
Ja, je hebt er op dat moment inderdaad geen invloed op. Dat is voor mij ook echt wel iets geweest waar ik heel veel aan gehad heb. Is je niet druk maken om dingen waar je geen invloed op hebt.
Ja.
En dit zijn bepaalde dingen. Tuurlijk, je hebt op bepaalde dingen wel invloed. Maar waarom zou je dat de eerste 5 minuten van je dag willen zien?
Ja, en het is misschien om in de termen van jullie bedrijf te blijven. Van, je zit eigenlijk nog in je warming-up fase. Mm-hmm. Je bent je wedstrijd nog niet aan het spelen. Denk
precies.
Je. En je wedstrijd, de eerste service die je slaat, je mailtje die je moet beantwoorden, bewijs van.
Mm-hmm.
Die start om 9:00
ja.
Voor de meeste mensen. En niet om 7:05 als je net wakker bent. Dan
precies.
Ben je nog een beetje warming-up bezig.
Ja.
Ja, ik hou wel echt van die term inderdaad, dat je die daarvoor gebruikt. Dan kan je,
mooie metafoor, ja.
Snel aan denken van in welke fase zit ik nu eigenlijk. Maar als je nou zelf, wat voor dingen doe je als je hebt gemerkt van, wellicht heb je wel gewoon je ochtendroutine gedaan, maar je hebt tijdens je werkdag of een fase waarin je gewoon minder energie hebt. Je hebt gewoon eigenlijk een soort dipje van energie. Zijn er dingen die je doet?
Naar buiten gaan.
Weer naar buiten.
Ja, over het algemeen. Ik blijf het zeggen. Ik denk dat dat echt de grootste gezondheidstool is die er is. Buiten zijn.
Hmm.
Ja, ik ben dan de laatste 3 weken naar Costa Rica geweest. En daar liep ik heel de dag op blote voeten in buiten. Ja, en het scheen echt niet altijd de zon. Maar het was daar groen. Ik was buiten. Ik liep lekker op blote voeten. Ja, ik hou dan mijn slaap en mijn activiteit bij met die Aura Ring. Hmm. Ja, ik heb nog nooit zo'n hoge scores gehaald, dus dat was natuurlijk lekker wakker worden elke dag.
Van 96 ook of zo? Of?
Ja.
Ja, want voor de mensen die dat niet kennen, hoe werkt zo'n apparaat?
Ja, dit is een ring. Vaak kennen mensen wel die sleep trackers. Dus een,
deze?
Fitbit, je hebt iWatch, je hebt van die Garmin's en zo.
Ja.
Maar dit is eigenlijk een ring die ook je activiteit bijhoudt. En onder andere je slaap, je hartslag. Er zitten 7 verschillende thermometers in. Ik heb er wel redelijk wat onderzoek naar gedaan en deze is wel de meest accurate om slaap te tracken. Zeker ook omdat het op je vingers zit. En blijkbaar is dat het lichaamsdeel waar je het nauwkeurigst dat soort dingen kan meten. En ja, het is gewoon een manier om te monitoren hoe je in de wedstrijd zit, letterlijk.
Ja.
Om het weer over die termen te hebben. Dus ja, je HRV zegt heel veel over je staat van het zenuwstelsel. Je slaapkwaliteit kun je ermee meten. Ja. En dat vind ik heel interessant.
Een readiness score, toch?
Readiness score is,
dat is grappig, ja. Ben je klaar voor de wedstrijd vandaag?
Ja. Precies, ja. En de laatste tijd ben ik juist aan het kijken dat ik of mijn gevoel klopt met mijn scores.
Mm,
ja. Waarin ik eerst heel erg... als we het hebben over meteen dingen checken 's ochtends, ging ik altijd meteen kijken, wat is mijn score? Ja, en als dan je score, weet ik het, eind 70 is, wat ik dan laag vind, dan doet dat onbewust toch iets. Dan denk je van, ik heb minder goed geslapen of zo. Ik heb geen 9 gehaald, maar een 7,8 of een 6, weet ik het. En nu wacht ik daar even mee en ga ik juist eerst eens inchecken. Oké, hoe is mijn gevoel? Hoe is mijn energie? Hoe ben ik wakker geworden? En ik merk nu dat het eigenlijk ook gelijk loopt met mijn scores. Dus dat ik heel goed kan inschatten hoe ik heb geslapen, hoe uitgerust ik ben en hoe je wakker wordt.
Ja, 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 dit komt volgens mij ook voor in dat boek. Een geel boek gaat over Indistractable, of zo heet het. Is van Nir Eyal. Ik weet niet of je die kent.
Nee,
het is wel een interessant boek om te lezen. Het gaat eigenlijk over dat, dat in deze wereld dus heel veel inderdaad met die telefoon en geen focus kunnen houden door alle afleidingen, alle prikkels. En het ging dan in op een smartwatch die dan een voorbeeld van een vrouw die zich te druk bezig hield met die slaapscores, met de stappen. En is dat dan fit worden? Weet je wel, als je door je apparaat tijdens het werken denkt, oh nee, ik moet nog even heen en weer rennen.
Ja.
Ergens is natuurlijk wel goed, maar je moet ook gewoon een beetje nog kunnen leven en niet volgens de dingen die horloges zeggen.
Precies.
Maar wel een mooie inderdaad, want ik herken dat wel. En je gaat ook niet inderdaad naar bed en dan denken, heel hard in je ogen kruipen, moet slapen.
Nee.
Dat werkt niet.
Nee.
Maar wel ook, wat voor mij vooral merkte, ik denk dat ik een beetje dezelfde hoeveelheid slaap nodig heb als wat jij hebt. En dat ik dacht, toen ik deze Fitbit had, dacht, hey, ik slaap echt vet weinig. Echt 6 uur per nacht of zo, of 6,5. Ik dacht echt dat ik veel meer sliep, maar eigenlijk logisch dat het niet zoveel was. Maar sinds dat ik gewoon de informatie weet, ben ik vooral gaan focussen op wanneer ga ik naar bed en wanneer ga ik eruit. En dan weet ik een beetje of ik voldoende slaap. En inderdaad wel goed om te checken nog steeds bij jezelf.
Ja. Ja, zeker bij de Fitbits en bij de Apple Watches. Het gevaar daarvan is dat je er te veel door laat leiden. Kijk, het geeft een indicatie, maar het is gewoon echt niet accuraat. En zelfs een Aura-ring al niet, maar die is dan denk ik nog het meest accuraat. Maar de enige manier om slaap nauwkeurig te meten is in een slaapcentrum met sensoren op je hoofd. Ja. Die exact je activiteit van je brein monitoren. Hoe vaak jij bepaalde golven uitstraalt. Dus beta, delta golven, delta is bijvoorbeeld diepslaap. Ja. Dat is eigenlijk de enige manier om het nauwkeurig te meten. En zeker Fitbit, die bepaalt de score uit een database. Waardoor het vaak... Kijk, het geeft een indicatie, maar je moet je er echt niet door laten leiden. Dus als jij 's ochtends zoiets hebt van, ja, ik ben super uitgerust, ik ben lekker, ik heb zin in de dag, ik ben energiek. En je kijkt op je score, je Fitbit-app. En je hebt maar 45 minuten remslaap, terwijl je er anderhalf had willen hebben. Ik noem maar iets.
Ik had het dus met diep slaap. Dat ik even na een tijdje dacht van, ik had iets over gelezen over diep slaap. En ik dacht alleen maar van, waarom heb ik nou zo'n lage diep slaap score?
Mm-hmm.
En nu heb ik dat helemaal weggelaten. Ik kijk er niet naar.
Nee.
Dat helpt wel inderdaad. Je kan dingen doen. Dat is misschien wel interessant om er ook over te hebben. Wat je ook voorbij ziet komen van, er zijn natuurlijk bepaalde dingen, eigenlijk waar we het net over hebben. Hè? Niet een beetje je dag rustig opbouwen, presteren op het moment dat je moet presteren. En daarna ook in de avond weer rustig afbouwen. En dat zou al kunnen gaan helpen. En ook bewegen, dat je dus beter slaapt en ook dieper gaat slapen.
Ja.
Maar weet je, ik deed dat soort dingen ook inderdaad. En ik denk, jemig man, ik had 10% diep slaap of zo. Dat ik denk, dan ben je een soort teleurgesteld in alles wat je doet op die dag. Omdat die score uiteindelijk op je Fitbit te zien. Ja, dan ben je eigenlijk niet lekker bezig. Voor je gevoel niet, maar puur doordat je kijkt al.
Precies.
Dat is gewoon echt niet.
Ja, dan zou je bij wijze van beter die Fitbit even een tijdje af kunnen doen. En aan de slag met jouw gedachtes.
Ja.
Want die zijn zo enorm krachtig als het gaat om slaap.
Ja.
Als jij bepaalde gedachten hebt over hoe jij slaapt, dan ga je ook op die manier slapen. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld piekeren en constant in de stressstand staan, chronische stress, zijn slaapkillers nummer 1. Dus als jij 's avonds nog heel veel beperkende of belemmerende gedachten hebt, of wat piekeren vaak is, en jij neemt die mee je bed in en je neemt die mee je nacht in, ja, dan ga je gewoon minder slapen. Je brein is dan nog zo actief. Dus ja, je gedachten zijn enorm sterk. En zeker ook als het gaat om slaap en een goede nachtrust.
Ja, want je bent zelf... jij en Joep zijn de eigenaar van Werkatleet, toch?
Ja.
Jullie echt met z'n tweeën?
Ja.
Ja. En dat groeit, volgens mij.
Ja.
Gaat goed.
Ja.
Je bent zelf actief als crossfitter. En je deelt ook veel op social media.
Ja.
En je hebt, neem ik aan, een sociaal leven. Dat hoop ik wel.
Ja.
Dus je hebt best wel wat dingen ook, balletjes omhoog te houden. Maar tegelijkertijd, je app zegt, de ring zegt al in ieder geval dat ik goed slaat. Hoe zorg je ervoor dat jij daar niet te snel in een valkuil gaat? Dat je te veel met social media, of te veel met je werk of te veel met sporten?
Ja, uiteindelijk is het altijd belangrijk om een bepaalde balans te houden. En een balans misschien een beetje vaag. Maar voor mij werkt het persoonlijk heel goed om kaders te stellen. Dus als het gaat om mijn telefoongebruik, ik heb gewoon een tijdslimiet dat ik op mijn telefoon zit. Na 8 uur 's avonds ben ik ook gewoon eigenlijk niet meer bereikbaar.
En dan kan je ook gewoon zeggen, oké, ik doe dat niet na 8 uur. En dan doe ik het ook echt niet.
Nee, ja, 100%. Ja. Kijk, in de weekenden is het anders. Over het algemeen, in de weekenden zit ik sowieso wel wat minder op mijn telefoon. En soms is het gewoon een weekendje offline. Wat heel fijn is. Maar ja, kaders stellen werkt voor mij supergoed. Dus ik heb sowieso altijd de eerste 1,5 uur... nadat ik wakker ben geworden, zit ik niet op mijn telefoon. Gewoon helemaal niet. En na 8 uur 's avonds gaat hij altijd weg. Leg ik hem gewoon weg. En dat lukt me ook heel makkelijk. En door die kaders te stellen, weet ik van, oké, zit ik niet meer 's avonds op mijn telefoon. En in de ochtend stel ik het lekker uit. Maar dat doe ik eigenlijk met alles. Bepaalde kaders stellen. Dus ook met betrekking tot alcohol, omdat ik weet, kijk, ik vind het gezellig om dat af en toe een keer te doen met vrienden. Sociaal is ook belangrijk. En uiteindelijk moet je leven ook leuk zijn. Maar ik weet ook voor mezelf dat mijn leven super leuk is als ik mega veel energie heb en aan het knallen ben bij bedrijven en werkatleet is een succes. En we hebben, weet je wel, dat is zingeving. Dat zorgt ervoor dat ik lekker in het leven zit, goed in de wedstrijd zit. En dat kan ik alleen door bepaalde kaders te stellen. Dus als het gaat om voeding, als het gaat om mijn routines met betrekking tot slaap, als het gaat om bijvoorbeeld alcohol. Ja, daar heb ik voor mezelf gewoon bepaalde kaders gesteld en daar wijk ik ook niet vanaf.
Ja, precies.
Ja, en ook nog een kleine toevoeging, door voldoende ontspanningsmomenten in te plannen. Dus nu ben ik laatst dan op vakantie geweest en dan zorg ik ook dat ik de eerste week volledig offline ben. Dus dan verwijder ik Instagram, verwijder ik LinkedIn, WhatsApp, eigenlijk maar 1 keer per dag dat ik even check of ik nog berichtjes heb of even bij wijze van mijn moeder even een keer een fotootje sturen. Mm. Maar ja, dan ben je daarna zo opgeladen. En dan heb ik ook wel weer echt wel zin om lekker online ook veel lekker te posten, actief te zijn, zichtbaar te zijn. Ja. En dan geeft het je, als je het hebt over die balletjes, dan geeft dat, al die balletjes geven je dan energie.
Ja, precies. En dan kan je er ook wat mee. In plaats
precies.
Van, ik vergeleek het laatst zelf, misschien heb ik het voorbij zien komen, van je bent eigenlijk, je kan jezelf vergelijken met een elektrische auto die na een tijdje ook moet opladen om weer verder te kunnen rijden. Misschien even nieuwe banden.
Ja.
Misschien echt letterlijk in de auto nog even wat dingen aanpassen. Natuurlijk. Dus zo heb je het nodig om weer gas te kunnen geven.
Mooi.
Dus mooi. Ik heb ook in de voorbereiding die ik voor deze podcast had, ik ook nog gekeken naar wat ik zelf echt zou aanraden aan mensen om te gaan doen, is jou volgen op Instagram. Dat je gewoon af en toe met van die posts komt waar je wat mee kan. Zeker Thanks. Als je gewoon meer wilt weten over het is optimaliseren van je ochtend, je avond, ik noem het even leefstijl.
Ja.
Maar ook echt bewegen en sporten.
Mm-hmm.
En nu is voor mijzelf, dus ik vraag dit ook gewoon lekker voor mezelf, maar ik weet dat anderen het ook wel willen weten. Spiermassa bouwen. Dus ik ben zelf als tennisser natuurlijk niet van plan om super gespierd te worden. Ik wil juist echt een atleet kunnen blijven. Maar ik heb gewoon de bouw, denk ik, weet niet, om niet snel aan te komen in spiermassa. En dan kennen veel mensen naar mijn idee het meer calorieën binnenkrijgen dan je verbrandt. Mm-hmm. Ik zie bij jou ook andere dingen voorbij komen waar jij dan aan denkt om spiermassa op te bouwen. Welke dingen zijn dat?
Inderdaad, ik denk dat wij elkaar de hand kunnen schudden als het gaat over lichaamsbouw. Ik had dezelfde uitdaging, denk ik.
Ja.
Kijk, sommige mensen vinden het heel fijn om niet makkelijk aan te komen.
Mm-hmm.
En
Ja, wij krijgen altijd te horen van, je kan het nog wel eten hoor, je kan het wel hebben.
Precies, je hoeft er niks voor te doen, jij blijft toch wel dun. Veel gehoord in mijn leven, maar ik denk dat het niet zo werkt. Maar we hebben gewoon verschillende type lichamen en verschillende type spiervezels. Als je het op spierniveau gaat bekijken. Je hebt type 1, type 2. En dat is eigenlijk, om het heel zwart-wit te schetsen. Je hebt een sprinter, Usain Bolt. Ja, dat is een bonk van een spier. Ja. Dat is een bonk met spieren. En die is heel goed op korte afstand, korte inspanning te leveren. Maar wel 100% inspanning. Ja, dan heb je ook een marathonloper. Om het maar heel even zo, letterlijk zwart-wit te zeggen. Een Keniaan. Die redelijk dun zijn. Of eigenlijk heel dun zijn. Weinig spiermassa. Maar die zijn heel goed in een hele lange intensiteit volhouden. Maar niet 100%. Want als jij een marathon gaat sprinten. Al voelt het, denk ik, voor ons sprinten. Dat wereldrecord wat een tijdje geleden gezet is. Van die Chimkopen. Nee, die heeft een, voor het eerst ter wereld een marathon gelopen onder de 2 uur. Oh. 1 uur 59. Ja, als wij dat 5 minuten moeten doen, denk ik dat het behoorlijk sprint is voor ons.
Ja, ja, ja.
Maar die houdt dat 2 uur vol.
Ja, bizar.
Maar in ieder geval, er zit een verschil tussen lichamen. Lichaamstypes, maar ook op spierniveau. En ja, als jij een marathonloper bent, dan kom je gewoon minder makkelijk spiermassa aan. En ik heb
maar dan
ook,
bedoel je niet letterlijk doordat je marathons loopt, maar door je bouw.
Door je bouw, ja, 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 precies. Dat is inderdaad goed om dat eventjes te definiëren. Maar dus op spierniveau, maar ook op lichaamsbouw. En als je het dan... Kijk, de ene moet gewoon wat meer moeite doen, als het ware, om resultaten te zien of spiermassa aan te komen. Ja. Ik heb ook mensen in mijn omgeving, die hoeven maar naar een dumbbell te kijken. En je ziet er allemaal letterlijk groeien.
Ja.
Weet je wel, dus dat heeft met genen te maken ook. Maar als je dan uiteindelijk gaat kijken naar, oké, op welke manieren kun je effectief spiermassa aankomen, dan is het inderdaad voeding. Hè? Dus zorgen dat je herstelt na een training. Als we trainen, wordt er schade gecreëerd in je spieren, spierscheurtjes. Nou, dat moet gerepareerd worden na je training. Dus we kunnen kijken naar, oké, hoe zien je training eruit? Op welke manier train je? En als je dan puur op hypertrofie zit, en hypertrofie is het aankomen van spiermassa, dan kun je gaan kijken naar, oké, hoeveel herhalingen maak ik? Zorg ik dat ik overload creëer? Dus pak ik elke keer net wat meer gewicht? Zorg ik dat ik net wat meer herhalingen kan maken elke training? Wissel ik van oefeningen? Of doe ik elke keer dezelfde oefeningen? Dus de invulling van je training is heel belangrijk. Maar ik denk ook, wat veel mensen onderschatten, is je recovery, je herstel. Wat ontzettend belangrijk is. Dus wat zorg je dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt om je spier te herstellen? Hoe is je nachtrust? Wat doe je aan mobiliteit om uiteindelijk beter te bewegen, minder snel pijntjes, minder snel blessures te hebben? Dus uiteindelijk is het, ja, zijn er zoveel dingen waar je naar kan kijken, wat uiteindelijk impact heeft op hoe makkelijk je groeit, hoe makkelijk je spiermassa aankomt.
Ja, ja, dat stukje van inderdaad ook dat slapen en in diepe slaap is dus vooral waar de
spieren, dat is vooral voor fysiek herstel, ja.
Fysiek herstel zit. Dat was ook iets waar ja, waar voor mij, ik dacht gewoon rusten en je ogen dicht hebben, dat is voldoende en dan herstel je wel. Maar er zitten dus ook inderdaad in slaap dan die fases, waardoor je weer echt dat herstel pakt voor je lichaam.
Ja.
Jij hebt dat zelf, waar zit voor jou dan, naar jouw idee nu de meeste winst? Is dat in een stukje wat je doet op het trainengebied? Of meer toch het herstel?
Vooral op het trainen. Ik heb denk ik mijn herstel redelijk geoptimaliseerd. Dus ik ben best wel een goede slaper. Ik zorg dat ik wel genoeg slaap pak. Maar dat mijn kwaliteit is denk ik ook goed genoeg. Ja. Verder ben ik sowieso veel mee bezig. Ik hou van yin-yoga. Dus dat is echt, als je het hebt over yin en yang. CrossFit is echt yang, aanstaan, actie. En yin-yoga is eigenlijk het tegenovergestelde. Dus dat is echt de rust opzoeken. Lange stretches. Bindweefsel gezond houden, waardoor je uiteindelijk ook weer je bewegingsuitslag kan vergroten. Ja. Dus ik denk dat mijn herstel, ja, mijn voeding is on point. Ik denk dat ik heel goed eet. Dus mijn herstel is denk ik hartstikke goed. Maar ik denk dat bij mij de meeste winst behaald is in de manier van trainen. En ja, eigenlijk vooral de manier van trainen. Dus luisteren naar mijn lichaam wanneer mijn lichaam aangeeft dat ik rust nodig heb. Waar ik voorheen door bleef beuken, merkte ik dat mijn groei stagneerde. Ja. Dus ik heb ook een tijdje een programma gevolgd met een coach, waarin ik gewoon 5 keer per week aan het squatten was. En ik merkte gewoon dat ik niet vooruit ging. Ik ik pakte geen extra kilo's, terwijl ik 5 dagen in de week mijn benen volle bak aan het...
Op papier moet het werken, maar...
Maar nee, voor mij werkte dat op dat moment niet.
In de realiteit is het toch anders dan.
Ja, en ik denk dat je dat leert door het wel op een serieuze manier aan te pakken. Mensen te verzamelen in je omgeving die je daarbij kunnen helpen, die je kunnen voorzien van coaching of van tips. En hoe beter je daarover nadenkt, hoe beter je dat wegzet, hoe beter je ook snapt hoe het lichaam werkt, ja, dan is het in mijn ogen goed te doen om resultaten te boeken en om ook groei te creëren. Ja. Op welk vlak dan ook.
Ja. En inderdaad die ervaringen gewoon opdoen, ja, af en toe fouten maken.
Ja.
Ik las gisteren van Omdenken, ik even zo.
Mm-hmm.
Langs zo'n groot billboard langs de snelweg. Met ervaringen krijg je net nadat je het nodig had.
Ja.
Wel goeie.
Van, hele mooie.
Je hebt eigenlijk het net... Ah shit, had ik net moeten weten. Ja, maar ja. Nu weet je het wel doordat je het gedaan hebt.
Precies.
Dus ja, goeie. En mobility, is hij iets met bindweefsel?
Mm-hmm.
Bindweefsel, ja, en bewegingsuitslag noemde je. Ja, ik vind het altijd zelf moeilijk om dan wat van te maken hoe dat dan werkt.
Ja.
Kun je dat nog toelichten?
Zeker. Bindweefsel is eigenlijk... Je moet het eigenlijk zien als een Spiderman-pak wat we aan hebben. Dus het is gewoon één groot web van... Ja, eigenlijk één groot spinnenweb wat over heel ons lichaam zit. En het is... Ja, ik heb laatst een opleiding gedaan waar we ook echt... in longen aan het snijden waren van dieren. En daar zat ook echt spiermassa, maar ook echt bindweefsel. Dus ik heb het ook echt vastgepakt. Het is eigenlijk een soort van lijmachtige structuur. Ja, het is heel elastisch. En dat zit over ons hele lichaam. En dat verbindt alles met elkaar. Het zorgt ervoor dat onze organen bij elkaar blijven. En het zorgt eigenlijk voor de structuur en voor de stevigheid van ons lichaam. Als wij geen bindweefsel zouden hebben, dan zouden we eigenlijk een hoopje... vel met botten, spieren zijn, zeg maar. Dan zouden we op de grond liggen als hoopje.
Oh ja.
Dus zo moet je het zien. En het mooie van bindweefsel is dat het zorgt voor de toevoer van voedingsstoffen. Dus als wij voeding tot ons nemen en we halen de voedingsstoffen daaruit, dan wordt dat ook via ons bindweefsel naar de plekken toegestuurd waar het naartoe moet. En het zorgt voor de afvoer van afvalstoffen. Dus stoffen die uit ons lichaam moeten, die worden ook via dat web uit ons lichaam verwijderd. En vaak zien we problemen ontstaan in het bindweefsel door een gebrek aan beweging. Dus als jij in een houding blijft zitten, dan gaat jouw bindweefsel zich vormen. Dus om een klein voorbeeldje te noemen, als jij heel erg veel achter je computer zit te typen met opgetrokken schouders, dan word jij daar beter in. Dan train je eigenlijk je lichaam om daar beter in te worden en het bindweefsel gaat zich vormen naar functie.
Naar dier, ja.
Dus vaak ontstaan er dan bepaalde knopen of bepaalde ophopingen, bepaalde knelpunten in dat bindweefsel, waardoor die voedingsstoffen er niet meer goed naartoe kunnen en waardoor de afvalstoffen niet zo goed meer afgevoerd kunnen worden. Waardoor je pijn gaat ervaren, waardoor die energie niet meer lekker door je lichaam heen kan. En vaak ontstaan blessures of pijntjes ontstaan daar. Ja. En wat ik ook altijd wel een mooi voorbeeld vind is, als ik hier... We hebben beeld ook, toch? Mm-hmm. Als ik hier mijn trui draai... je moet even voorstellen dat dit het bindweefsel is. Dus ik pak hier het bindweefsel vast. Maar dan zie je aan de onderkant dat mijn trui sterk... Tenminste, dat mijn trui op spanning komt te staan. Dus als je dat bij een shirt doet, ik pak hem hier vast. Hier zit een knoping. En dan zorgt dat voor spanning overal.
Ja.
Niet alleen op deze plek.
Nee.
En dat is precies wat er met bindweefsel gebeurt. Dus als ik hier een knoop heb in mijn nek, dan kan dat ervoor zorgen dat hier bepaalde spanning komt te staan. Net boven mijn bil, waardoor dat weer doorstraalt naar mijn knie. En waardoor ik enkelklachten heb.
Ja, ja, dat is natuurlijk ook wat vaak mensen horen bij een fysio. Van, ik kom voor mijn schouder, maar je moet ook kijken naar je rug en andere delen.
Ja, en dan zit er ook wel veel verschil in fysiotherapeuten. Ja. Je hebt hele goede fysiotherapeuten die kijken naar het holistische aspect. Dus die kijken naar het hele lichaam, waar bepaalde disbalansen in zitten. Of waar knelpunten zitten, waar de oorzaak zit van een probleem.
Hmm.
In plaats van dat ik heb knieklachten en ik kijk naar mijn knie.
Naar de knieën. Ja, precies. Ja, dit is wel ook weer een mooi voorbeeld. Want daardoor is mobility of die yoga die je doet, dat helpt om te zorgen dat als je dat voorbeeld gebruikt... dat minder stress krijgt eigenlijk. Minder
precies. Spanning. Spanning. Ja.
Ja. Ja. Ah, maar ja, goeie.
Ja.
Mooi. Even kijken bij... ik heb zoveel vragen. Wij kunnen echt 2 uur zitten volgens mij. Maar bij... voor de tennisser is dat... die koppeling maken mensen hopelijk zelf ook natuurlijk. Maar als je veel zit en je houding is inderdaad met je schouders hoog... terwijl je eigenlijk in dit gebied heel veel moet gebruiken om te serveren, om te slaan, om ook ontspannen te spelen... Gelijk even een tip, ga niet gespannen, knijp je racket, maar houd ontspannen.
Mm-hmm.
En natuurlijk alle bewegingen gewoon goed kunnen maken om helemaal te roteren als je slaat.
Ja.
Ja, als dat bindweefsel eigenlijk al snel bij veel bewegingen, ook met tennis, in een spanning staat, dan ontstaan er ook natuurlijk sneller die knappunten op de baan, waardoor je geblesseerd raakt.
100%.
Ja, dus daardoor ook inderdaad... Pak een yoga sessie bij van YouTube of doe zelf wat bewegingen of kijk op Jeroens en Reels
ja.
Die je ook hebt. Ja. Dus ja, wel goeie.
Ja, vooral beweging is daarin belangrijk. Ja. Dus misschien dat een yogales meedoen al een te grote stap is. Maar als jij nu 8 uur lang op een stoel zit met af en toe een keer opstaan. Maar jouw werk is typen, wat voor heel veel mensen hun werk is. Ja. Hè? We leven in een kennismaatschappij... Veel mensen doen werk op hun laptop of op hun computer. Ja, we dachten dat we heel productief konden zijn als we maar bleven zitten. Mm. En zitten is het nieuwe roken. Dus het probleem is vaak niet... het probleem is niet, denk ik niet, dat mensen geen yoga doen. Maar het probleem is dat mensen te weinig aan het bewegen zijn.
Ja, precies.
En daar begint het. Dus als jij nu urenlang achter de computer zit, zet een wekkertje, sta elke half uur even op, beweeg, rol je schouders lekker even los, desnoods spring je 10 keer of maak je 2 squats.
Doe je favorite surface.
Of misschien meteen even visualiseren dat je op Roland Garros staat.
klopt. Ja, maar dat is toch top, want inderdaad, we zitten zoveel. Ik bedoel, alleen als ik naar mijn eigen dag nu al kijk, dan ben ik even mijn ochtendroutine was opstaan. Ik nam een koude douche weer voor een lange tijd. Ik dacht, ik ga naar die gasten van werk. Ik moet weer een keer doen.
Nice.
En toen ben ik eigenlijk redelijk snel in de auto gestapt. Ja, 1,5 uur zat ik denk ik in de auto. Nu zitten we ook 1,5 uur. Dus ik zit weer 1,5 uur. Dus ik ga straks ook even wat bewegen. Mm-hmm. Maar ja, dat is inderdaad... Alles is gebaseerd op zitten zo'n beetje.
Ja.
Dus ik vond het wel mooi wat je had staan van... your best move is your next move.
The best position is the next position.
Ja, precies. Dus die is wel top.
Heb ik overigens niet zelf bedacht. Dus nee, niet dat ik de credits heb.
Nee, niet de quote. ook wel een mooie die ik voorbij zag komen. Natuurlijk kan iedereen, elke tennisser dit doen. Is met een tennisbal onder je voet.
Ja.
Daar zweer jij bij volgens mij om af en toe te gaan doen. Maar waarom?
Nou ja, er zijn meerdere redenen. Zeker als we kijken naar dat bindweefsel. Er zijn heel veel verschillende onderzoeken gedaan. Er is heel veel literatuur over te vinden. En laatste onderzoeken wijzen aan dat je met bindweefselmassage... niet per se het bindweefsel soepeler maakt... maar meer de spanning ervan afhaalt. Dus de stress die letterlijk op je lijf zit. Hè, stress kan ook fysiek... uiten, kan zich ook fysiek uiten. Dus met een tennisbal of beter nog met een lacrossebal, die zijn net wat harder, onder je voet rollen, zorgt ervoor dat bindweefsel, dat die spanning ervan afgaat. Dus een hele leuke test als je dit hoort. Misschien goed om inderdaad wel met de tennisbal te beginnen, omdat die wat liever is dan een lacrossebal, die is minder hard. Maar ga eerst eens voorover buigen en kijk eens hoe ver je komt. Dus gewoon eens even observeren. Misschien heb je een handafstand tot de grond. Misschien kun je net met je vingertoppen de grond raken. Misschien zit je ergens rond je scheenbeen of je knie.
Je staat gewoon in je...
En je laat je voorovervallen.
Ja.
Ja, zonder dat je echt valt, maar gewoon kijk hoe ver je komt. Dat is eigenlijk een soort stretch voor, forward fold.
Ja.
Nou, even observeren hoe ver je komt. Dan pak je er een balletje bij en ga je onderkant van je voeten masseren als het ware. Dus gewoon een beetje de knelpunten, daar wat druk op uitoefenen. Lekker een beetje rollen. Je tenen los van elkaar rollen. En dat doe je dan 1 minuut of 1,5 per voet. En kijk dan eens of je verder komt. Laat ik het zo zeggen, doe dan de test nog een keer. En kijk eens wat er gebeurd is. En vaak zie je dat je echt een stuk verder komt. En dat is puur doordat je de spanning van je bindweefsel afhaalt. Dus er zit gewoon minder spanning op je lijf, waardoor je uiteindelijk mobieler bent en grotere bewegingen kan maken. Dus dat is één. Daarbij is het ook gewoon lekker ontspannen om jezelf een massage te gunnen onder je voeten. Ja. En het heeft anatomisch ook heel veel voordelen, want onze voeten zijn eigenlijk gemaakt om lekker vrij te kunnen bewegen. En vandaag de dag lopen we allemaal op rubberen zolen de hele dag. En zeker zijn er heel veel schoenen die ervoor zorgen dat je tenen tegen elkaar aangedrukt worden. Nou, onder onze voeten zitten heel veel uiteinden van meridianen, energiebanen. Onze voeten bestaan uit heel veel gewrichtjes, pezen, spieren. Ons voeten heeft ook heel veel gewrichten. Hè? Dus de tenen zitten heel veel meerdere gewrichten in, het enkelgewricht. Door sowieso op blote voeten te lopen, maar ook door met zo'n balletje eventjes die gewrichten los van elkaar te bewegen. De knelpunten, daar druk op uit te oefenen, zorgt uiteindelijk ook voor een betere voetgezondheid. En ja, we moeten er de hele dag op steunen, letterlijk. Mm-hmm. We moeten steunen op onze voeten, dat is onze basis. En zeker met tennis, hè, dat is heel veel coördinatie, het is snelle bewegingen. En je voeten zijn daar natuurlijk, je voeten werken super belangrijk daarbij. Ja. Dus gezonde, sterke voeten, ja, daar ben ik echt van overtuigd, dat kan een enorme positieve impact hebben op hoe je beweegt en hoe goed je beweegt.
Ja, zeker. Ja, nee, dat kan ik wel beamen. Dat met die voeten en je benen. En ik heb natuurlijk 4-5 dagen dat ik even niks gedaan. Gisteren flink aan de bak op hoog niveau dan ik normaal doe. En ik voel het niet in mijn armen of zo. Ik voel het in mijn benen en in mijn voeten. Niet specifiek, maar het geeft wel aan. Die benen en die voeten moeten gewoon heel veel gebruikt worden.
Ja.
Dus super easy om natuurlijk af en toe te gaan doen.
Ja.
En is dat dan iets wat je, als je het... Oké, dat testje gaan mensen hopelijk doen. Is het iets wat je dan juist gewoon, maakt niet uit wanneer doet? Of is het juist beter om dat even voor je wedstrijd of juist na je wedstrijd te doen?
Dit soort dingen zou je best voor je wedstrijd kunnen doen, omdat het dus de spanning ervan afhaalt, waardoor je dus uiteindelijk iets beter kan bewegen.
Ja.
Vaak zijn dynamische stretches of eventjes rollen met een foamroller of een lacrossebal zijn goed om dat voor een training of voor een wedstrijd te doen.
Ja.
Omdat het dus letterlijk de spanning van je lijf afhaalt. En waardoor je dus uiteindelijk iets grotere bewegingen kan maken. En vaak is het aan te raden... Het is uiteindelijk... Tenminste, als je veel onderzoeken leest, is het niet zo dat het de prestatie per direct kan verbeteren. Dus dat prestatie bevorderend is. Maar het zorgt wel voor een vermindering van bepaalde spanning. Wat dus wel heel fijn kan zijn.
Al kan zorgen ook voor dat je die prestaties vaker kan doen.
Ja.
Doordat je niet zo snel een blessure hebt.
Bijvoorbeeld, ja. En vaak zijn de statische stretches, dus bijvoorbeeld een yin-yoga houding of gewoon stretches simpelweg wat langer vasthouden, statisch. Dat is echt beter om na een sessie te doen, of na een training of na een
wedstrijd. Dat vroeg me inderdaad ook nog af van, hier heb ik gisteren ook nog over te twijfelen. Ik heb wel eens gehoord van, als je bijvoorbeeld krachttraining hebt gedaan, dus tennis is natuurlijk wel iets anders dan krachttraining doen.
Mm-hmm.
Dus, misschien zit daar nog verschil in, maar dat je na krachttraining juist geen stretches moet doen, omdat je dan ook weer de spanning ervan afhaalt die je juist je lichaam hebt gegeven om sterker te worden. Maar ik weet niet hoe jouw kijk daarop is.
Ik denk dat het goed is om statische stretches te doen. Niet per se direct na een training, maar aan de andere kant, uiteindelijk wat er gebeurt is, als jij een bench press maakt, dan verleng jij je spieren terwijl er gewicht op rust. Onder tension, dus onder kracht, worden je spieren verlengd. En daardoor ontstaan die scheurtjes. Dus die spier wordt op rek gezet terwijl er kracht op zit. Nou, als jij daarna ook nog wat rek oefeningen pakt, waarbij je die spieren dus nog eventjes lekker wat verlengt. Ik denk dat dat juist alleen maar voordelen kan hebben en dat het goed is voor de uiteindelijke bewegingsuitslag en uiteindelijk ook voor je herstel.
Ja, wat natuurlijk wel een beeld is, sommige tennissen, heel soms zie je zo'n tennisser die gewoon super gespierd is, maar niet mobiel en heel korte zwijkers maakt.
Ja.
En dan zou dus kunnen, je tijdens sporten, dan stretch je die spieren, maar daarna dan gaat herstellen en dan wordt het korter, toch?
Mm-hmm. Ja, ja, word je dus, weer wat stijver.
Dus als je wordt er weer wat stijver. Dus als je alleen maar kracht zou leveren, of misschien alleen maar zou tennissen en nooit aan die mobiliteit werkt, dan word je gewoon stijver.
Ja, je ziet het bij de echte bodybuilders. Hè, die zitten heel erg dit. Er wordt heel veel kracht op die spieren gezet, maar wel dit, weet je wel.
Ja.
En vraag maar eens aan iemand die heel gespierd is. Vraag maar eens of ze op hun rug kunnen krabben.
Ja.
Weet je wel, dat gaat gewoon niet. Dus die kunnen bepaalde bewegingen niet meer maken, omdat die spieren zo op spanning staan.
Ja.
En als je het hebt over een tennisser die een bepaalde bewegingsuitslag niet optimaal kan maken, dan denk ik niet dat de winst per se zit in lange stretches na een inspanning doen. Maar dan zit het misschien juist wat meer in die voorbereiding ook. Dus dan lekker in de warming-up sportspecifieke oefeningen langs laten komen. Dus juist die tennisslagen alvast doen zonder intensiteit, zonder gewicht.
Zonder racket misschien.
Zonder racket. Of pak een paar elastieken die ervoor zorgen dat die core lekker los komt te zitten.
Ja.
En daarbij is het denk ik vooral heel belangrijk dat je bewegingen maakt die later terug gaan komen. Dus in je training of in je wedstrijd.
Ja.
En die 360 graden zijn. Tennis is natuurlijk, je roteert. Veel vanuit je core, veel vanuit je buikspier, veel vanuit je onderrug. Je beweegt in dit vlak, met de service. Maar je beweegt ook in dit vlak. Het is roteren, het is 360 graden. Dus het is heel mooi om daar van dat soort flows in terug te laten komen.
Ja, zeker weten.
Wat je bij krachttraining weer niet hebt.
Snel doet, nee, klopt.
Bij krachttraining is het eigenlijk maar één beweging. Dus als jij, en vaak ook nog heel geïsoleerd. Dus als jij een apparaat gebruikt, wat ik echt niet zou aanraden, op uitzonderingen na, als je een bepaalde blessure hebt of je wil één spier trainen, dan is dat super goed.
Ja.
Maar voor de meeste mensen is het denk ik heel goed om juist vrije oefeningen te doen met gewichten.
Ja. Ja.
Omdat je dan ben je bezig met coördinatie. Dan span je ook de kleinere spiertjes aan. Dan ben je constant bezig met het in evenwicht houden, met coördinatie.
Ja.
En waarbij je, als jij een leg extension doet, waar je zit op een bankje en je beweegt dit ding omhoog. Ja, dat is een super geïsoleerde beweging.
Ja.
Dan kun je beter een squat maken of een lunge.
Mm-hmm. Ja, in het programma die we dus hebben, en dan credits naar Etienne Hartenveld die dat in het programma heeft gemaakt. Die hebben, we hebben eigenlijk een heel fysiek programma om inderdaad ook wel de kracht, maar ook de mobiliteit, ook de warming up, ook de cooling down, die zitten er allemaal in.
Super.
Dat tennis specifiek is. En dan zie je inderdaad gewoon wel veel meer. Je ziet ook veel core voorbij komen, maar ook veel rotatie. En ook veel benen. Het is ook wel veel mensen, wat ik net ook al zei, van het gevoel heb dat heel veel, dat alles met het slaan van de bal vanuit de armen komt. Maar heel veel is juist benen.
Ja.
Dat is wel goed om inderdaad juist als tennis mee bezig te zijn. Want het is ook een sport wat heel veel herhaling heeft.
Mm-hmm.
Niet normaal. En als je dat, een lichaam dat niet aan kan, zoveel herhaling, dan is het gewoon wachten op een blessure. En dat zie je heel veel gebeuren in deze fase, dat mensen minder gaan doen.
Ja.
Terwijl nu het moment is om juist veel te doen aan je fysiek. Tennis, te blijven tennissen waar het een beetje kan, maar minder is niet per se erg. En dan juist te voorkomen dat je straks in april, wanneer het seizoen weer begint, te voorkomen dat je blessures tegenaan loopt omdat je lichaam niet klaar voor is.
Ja. En in de gym kun je heel veel bewegingen nabootsen.
Ja.
Die er uiteindelijk voor zorgen dat jouw service beter wordt, bijvoorbeeld.
Ja, klopt. We moeten hem bijna gaan afronden. We hebben dan, ik heb eigenlijk nog één onderwerp waar ik even kort op in wil gaan. Dat zie ik af en toe bij jou voorbij komen. Is dat jij, dat doe je volgens mij ook 's nachts, maar ook in training, tapeje op je mond doet.
Ja.
Dat zullen veel mensen denken, wat doe jij?
Ja.
Maar daar hebben we ook weer voordelen aan zitten.
Ja, ik denk dat ik ben me best wel in veel thema's gaan verdiepen. En het meest recente onderwerp is ademhaling. En ademhaling is de basis. En dat is eigenlijk de meest krachtige gezondheidstool die we in kunnen zetten. Het is je anker. Je hebt het altijd bij, hè?
Ja.
En we ademen 670 miljoen keer in ons leven. Gemiddeld. Hè? De ene wat korter, de ene wat minder, de ene wat langer. En 20 tot 25.000 keer per dag.
Ja.
En als ik vraag aan mensen, oké, hoe vaak heb jij vandaag al bewust geademd? Of hoe vaak ben je al bewust geweest van je ademhaling? Ja, 9 van de 10 die kijkt me aan en die denkt, ademhaling, dat gebeurt toch gewoon, daar hoef ik niet over na te denken. Nou, ademhaling optimaliseren of efficiënt ademen, zeker in sport, is iets wat echt kan leiden tot prestatieverbetering. Het zorgt voor een betere houding, het zorgt uiteindelijk voor meer energie, letterlijk op celniveau. En uiteindelijk is je neus daarbij een hele mooie tool die je kan trainen. Je kunt ademen door je mond, je kunt ademen door je neus. Wat veelal gebeurt is dat mensen zichzelf aanleren om door de mond te ademen, terwijl je neus gemaakt is om door te ademen. Je neus is een filter, het is een airco, het zorgt ervoor dat de lucht die je inademt verwarmd wordt, zodat je longen er direct iets mee kunnen doen, je lichaam er iets mee kan doen. Het bevocht de lucht, je neus weet precies hoeveel lucht je binnen moet halen, waarbij je, als je door je mond ademt, vaak veel te veel lucht inademt. Dus je neus, kortom, je neus heeft gewoon heel veel voordelen om door je neus te ademen. En op celniveau, kijk, ik weet niet of ik er heel diep op in zal gaan, kijk, er zijn eigenlijk twee manieren om naar ademhaling te kijken. Je hebt ventilatie, hè, dat is eigenlijk hetzelfde als dat je een raam openzet. Er komt lucht in, er gaat lucht uit. En dat is ook hetzelfde als we ademen. Dus we ademen lucht in en we ademen lucht uit. Dat is ventileren. We hebben ook respireren. En respireren is ademen op celniveau. Dus je ademt zuurstof in en we ademen CO2 uit. Er gebeurt heel veel binnen één ademhaling. Dus we ademen zuurstof in, dat gaat onze longen in, dat gaat via onze bloed naar cellen in ons lichaam. Dus bijvoorbeeld ook in cellen in je spieren. In onze spieren zitten mitochondriën, dat zijn fabriekjes, energiefabriekjes. Die maken energie in de vorm van ATP. En die ATP kunnen we gebruiken om te bewegen, maar ook om ons lichaam warm te houden, te stoken letterlijk. Een afvalproduct tussen haakjes, want het is eigenlijk geen afvalproduct. Een product wat ontstaat na de verbranding van zuurstof is CO2. Nou, dat gaat eigenlijk dezelfde weg terug. Dus dat gaat weer via je bloed, via je longen en dat ademen we uit. Die O2, zuurstof en CO2, zou eigenlijk altijd in balans moeten zijn. Nou, wat vandaag de dag veel gebeurt, is dat we heel veel zuurstof inademen. We ademen te veel over het algemeen, te vaak en te veel. Betekent dat we op celniveau te weinig CO2... Ik ga het heel even een klein stapje terug. We ademen zuurstof in, CO2 uit. Ja. CO2 zorgt ervoor dat we zuurstof op kunnen nemen in ons bloed, zodat het naar onze cellen kan gaan. Dus CO2 zijn eigenlijk een soort van poortwachtertjes die de zuurstof in ons bloed laten komen, zodat het naar onze spieren kan gaan, naar onze cellen kan gaan. En als jij heel veel zuurstof inademt, dan wordt die CO2 lager. Omdat je heel veel inademt en vaak als je rustig uitademt, dan wordt je CO2 wel wat hoger. Dus je kunt je voorstellen dat als je heel veel ademt, dat uiteindelijk de zuurstof minder efficiënt opgenomen kan worden in je cellen, waardoor er dus minder energie geproduceerd kan worden. Ja. En dit is heel even heel snel, uiteindelijk kan ik hier uren over praten, maar het is belangrijk om te snappen dat zuurstof dus zorgt voor energie. En dat het belangrijk is om niet te veel te ademen, omdat het anders te weinig CO2 oplevert. Ja. Is dat een beetje...
Ik denk dat ik kende het wel al, ook deze uitleg. Dus voor mij helpt dat denk ik.
Ja, vaak teken ik het, dan wordt het...
Precies. Het is denk maar het is dus ook zo dat door de neus te ademen, dat je de energievoorraad...
Ja, neusademhaling zorgt er eigenlijk uiteindelijk voor dat je op celniveau meer CO2 beschikbaar hebt, ja. Waardoor je uiteindelijk meer energie kan produceren. En het klinkt vaak een beetje tegenstrijdig, maar minder ademen zorgt op celniveau voor meer energie.
Ja.
Ja. Dat is eigenlijk de conclusie. En door jezelf te trainen op neusademhaling, heb je dus uiteindelijk meer energie.
Mm-hmm.
En zeker als we kijken naar tennissers, dat is best wel korte intensiteit.
Ja, ja.
Waarbij je ook altijd redelijk wat rustpauzes hebt,
ja,
toch?
Ja, zeker, zeker.
Als jij jezelf kan aanwennen en kan trainen om altijd in die rustperiodes rustig in- en uitademen via je neus, zorgt dat ervoor dat die hartslag omlaag gaat.
In en uit via je neus?
De inademing is voornamelijk het belangrijkste. Maar in ieder geval in door je neus.
Ja,
rustig in, langzaam uit. Dat verhoogt je CO2, dat zorgt uiteindelijk voor meer energie, dat je minder snel verzuurt. En het is uiteindelijk prestatiebevorderend.
Ja, maar dat is echt een gouden combinatie, omdat in die rust verliezen mensen vaak hun focus. Omdat ze van alles kunnen denken.
Mm-hmm.
En die ademhaling kan juist weer zorgen voor wel focus.
Ja.
En dus energie. als je het op deze manier doet.
Ja.
Dus dat is misschien een hele goede om mee te nemen.
Ja, tel je adem. Dus adem 4 seconden in via je neus. En verleng je uitademing met elke uitademing. Dus de eerste keer als je nog een beetje hoog in je adem zit. En je hebt net een paar...
geweldig punt gespeeld.
Punt gescoord. Je bent helemaal hyped. Je zit op je bankje. Je bent even een watertje aan het drinken. En dan is het in door je neus. Kijk maar alsof je 4 seconden kan inademen. Dus langzaam uit. En aan het begin zal dat redelijk snel zijn. Omdat je dus nog best hoog zit. Maar als het je lukt om elke uitademing steeds een seconde te verlengen. Dan gaat je hartslag omlaag. Heb je uiteindelijk meer energie, kun je herstellen. En als je dan je volgende punt gaat spelen, dan ben je er weer helemaal.
Ja.
Waar jouw tegenstander nog helemaal hoog in zijn ademhaling zit en uiteindelijk op celniveau minder energie kan produceren.
Ja, ja, top man. Dit is echt goud, denk ik. Dit heb ik zelf in ieder geval, dit heeft mij dit seizoen in sommige wedstrijden zo geholpen. En dan bewust merk ik meer door de focuskant.
Ja.
Maar uiteraard ook door wat je net vertelde, dat je meer energie hebt. Dus alleen bij dat altijd merk ik van, dan weet ik niet hoe weinig energie ik had gehad als ik het niet had gedaan. Maar ik had op zich gewoon energie. Dus dat is, dat is inderdaad top. Ja, mooi. Ik heb nog wat onderwerpen waar we over in zouden kunnen gaan. Maar daar moeten mensen jou voor gaan volgen. Ik denk dat het is, hè, op Instagram. Ja. Waar ze jou kunnen vinden. En verder wellicht voor mensen leuk om werkatleet ook te checken. Ook op Instagram, maar ook op de website.
Ja, super tof.
Heb ik iets niet gevraagd wat ik wel had moeten vragen?
Nee, niet echt dat ik denk...
Nog een laatste advies of anders heb ik hem misschien.
Welke heb jij?
Nou, ik had bij jou een post gezien over wanneer je bij de top 1% hoort qua fitheid Nederlanders. En ik denk dat dat meer gericht is op werk aan je fysiek en kom inderdaad in beweging. En verhoog je baseline of verhoog je standaard.
Dat.
Omdat ik daarin, en dat was voor mijzelf ook gelijk een schop onder mijn kont. Van, dat ging dan in op 1,5 keer je eigen lichaamsgewicht kunnen squatten. 2 keer je eigen lichaamsgewicht. Dat kan ik niet. Dat ging dan ook over hardlopen, 3 kilometer in 12 minuten. En 15 keer unbroken, dus zonder pauze. Of gewoon 1 keer door met de pull-ups. Maar ik denk van dat is gewoon een mooie standaard als je daar naartoe kan werken. En ik denk dat je bij jezelf gewoon de vraag moet stellen, waar sta ik nu?
Precies.
En waar zou ik kunnen gaan staan?
Ja.
En dat we daarvoor mooie tools hebben gegeven.
Ja, een kleine toevoeging daarop is, ik heb daar laatst ook een postje over geschreven, is je hebt eigenlijk, binnen de wereld van CrossFit komt het heel mooi terug, je hebt eigenlijk 3 fases, fases waar je in kan zitten. Of het is sickness. Dus dan heb je een bepaalde variabele. Bijvoorbeeld je hartslag. Bijvoorbeeld je ademfrequentie. Bijvoorbeeld je bloeddruk. Bijvoorbeeld je vetpercentage. En die zijn op een bepaald niveau dat je eigenlijk ziek bent. Dat we kunnen zeggen van je hebt 1 of 2, 1 of meerdere ziektes onder de leden. Nou, daar willen we natuurlijk allemaal niet zitten. Hè? Punt.
Nee.
Nou, dan heb je wellness. En wellness is eigenlijk de fase waarin je zit dat als je naar de dokter gaat, dat hij zegt, prima, voldoende.
Ja.
Weet je wel? Nou, ik denk dat ik jou ook wel onder de categorie kan schaden dat we daar ook niet willen zitten. Want als je dan een keer tegen een ziekte of een infectie of net wat aanloopt, of een blessure, dan is het niet meer voldoende. En dan heb je de 1 daarboven en dat is fitness. Dus daarin, hè, dat wil ik, wil jij ook. Ja. Dan ben je fit, heb je veel energie.
Een atleet.
Je waarden zijn goed. Je bent een atleet, precies. Ja. Maar dat is eigenlijk als een soort van ladder. Dit is sickness, dit is fitness, optimaal fit. En wellness zit in het midden. Als jij dan een keertje, hè, wat ik net zei, je hebt een blessure, waardoor je even niet minder kan trainen, dan val je een klein beetje terug op die ladder.
Mm-hmm.
Maar als jij dan op wellness zit en jij valt een klein beetje terug, dan ga je eigenlijk al richting sickness.
Oh, ja.
En daar wil je heel ver vandaan blijven. Maar als jij fitness zit, en dat is weer die baseline, en je valt een keertje terug, of je hebt een keer vakantie waar je minder traint, en je wel een keer lekker een cocktail pakt, of je hebt een blessure, of je hebt een griepje te pakken, wat allemaal heel normaal is, en je valt een klein beetje terug, dan zit jij nog ver boven wellness.
Ja, ja, ja.
En dan kun je heel makkelijk weer terug naar die baseline waar je vandaan komt. En ik denk dat dat iets is wat belangrijk is voor mensen om te beseffen. En inderdaad, creëer je eigen baseline wat dat betreft.
Ja.
En ook om weer even terug te pakken op de routines. Begin klein. Kies iets waar jij iets aan hebt. Kijk waar het laaghangend fruit is voor jou.
Mm-hmm.
En zet daarop in. En er zijn gewoon zoveel makkelijke dingen die je kan doen. Puur meer buiten zijn, meer bewegen, anders ademen. Nou, er zijn zoveel dingen.
En alles, inderdaad, alles is ook gratis van wat je noemt.
Ja,
dus,
ja.
En het is beschikbaar daardoor.
En vaak moeten mensen het een keer gevoeld hebben en een keer weten wat het met ze doet. Ja. Voordat ze het uiteindelijk ook eigen kunnen maken en er een routine van kunnen maken.
Mooi man. Thanks.
Ja, jij bedankt.
Jullie bedankt voor het luisteren. Ja, vergeet niet hierop te abonneren en Jeroen uiteraard ook te gaan volgen op Instagram. En dan tot de volgende aflevering.
Ciao.